Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in De Kerk leeft. In de uitzending van vandaag kan u verder luisteren naar het gesprek met Pascal Humblet en Christine van de Bury. Zij zijn getrouwd en het geloof speelt in hun leven een grote rol, zowel individueel als in hun gezin. In de vorige uitzending getuigde Pascal al hoe verslavingsproblematiek en kwetsuren hem in een donkere periode in zijn leven hadden gebracht. Zonder geloof, zonder God, maar ook zonder geluk. Door eerst de Grijze Kat in Antwerpen te leren kennen en vervolgens de gemeenschap Cenacolo, maakt hij op een mooie manier kennis met het geloof. Om van zijn verslavingsproblematiek af te komen, ging hij naar een huis van de Cenacolo in Medjugorje, waar hij 9 maanden doorbracht. We zijn op dit punt in zijn verhaal gekomen.
Oh, ik ben 2 jaar daar in Medjugorje gebleven.
Ja.
Ja, daar heb ik van alles gedaan. Daarna naar Frankrijk, naar Italië gegaan, in moedershuis. Dan een klein huis voor jongens die aids hadden. Ja. Aids-patiënten, om ze te brengen naar het hospitaal, met hen te blijven. Zo heb ik enkele maanden ook gedaan. En daarna naar Lourdes ben ik gegaan. En daar heb ik een jaar geleefd.
En allemaal samen met Cenacolo?
Allemaal Cenacolo. Ja, ja. Allemaal huizen. Er zijn 73 huizen van Cenacolo. Toen niet zoveel, maar nu wel.
Ja.
En dus in Lourdes, toen ik daar was, ging het groot huis van Lourdes open. We waren in een klein huis in de AD. En een groep ging het huis van een nieuw huis open doen. Dat wil zeggen ook... een ruïne opknappen enzovoort. Dus wel boeiend. Ik moet zeggen, na 4 jaar heb ik een moment terug van echte depressie. Of burn-out of depressie. En dat ging maar niet... Ik raakte er niet, maar niet bovenop. Dus dat was een heel moeilijke tijd. En werd ik terug gerapatrieerd naar Saluzzo, naar het moedershuis, waar het wat rustiger is. Daar komt een beetje van alles. Ik was dan in een kamer met een oude man en een ander jongen die... ze een beetje zag vliegen, en ik dus. Maar het was goed, ik moest echt een beetje bekomen. En zo, moeder Elvira zelf wist ook niet op dat moment goed wat te doen met Pascal. Maar gezien dat, het was die tijd ook dat het huis voor de jongens ging opengaan voor de broeders. En gezien dat, ik had vanaf het begin al gezegd dat ik voelde een roeping in mij, dan heb ik gevraagd om te mogen starten daar. Dus ik was feitelijk heel kwetsbaar toen ik begon als broeder. En ik weet nog, ik werd daar opgenomen met heel veel liefde door de anderen. Die zagen ook mijn situatie van toch heel precair. En toen ik vertrok, ik was wel bij de eerste groep broeders van de Cenacolo. Het was ook iets heel straf. We begonnen echt een nieuw avontuur. Maar ik was een beetje ik was niet echt op mijn top. Maar het ging. En het feit, het verlangen naar meer gebed. Dat wist ik dat het gebed mij goed doet. Mij herschept, mij geneest, mij terug en effectief. Bij de broeders, dan met een sterker gebedsleven enzovoort. Het heeft een tijdje geduurd en ook de nabijheid van moeder Elvira. Ik heb ook heel veel geluk gehad van ze zo kort bij te mogen beleven. En ze heeft mij onder haar oog ook gezien. En in een keer waren we met broeders en zusters voor een retreat en er was sneeuw en iedereen gooide zich in de sneeuw. En ik was helemaal gesloten met mijn jas tot daarboven. Moeder Elvira kwam en ze deed dat open. En ze zei, open, open. Maar ik was feitelijk gesloten. Niet alleen maar mijn jas, maar... En zo had ze altijd van manieren om je de dingen te doen binnenkomen.
Mm-hmm.
Ja, en zo ben ik dan... daarna broeder geweest, 2 jaar als gewone broeder, om te bevestigen, een beetje weet ik dat, en dan een noviciaat. Hè, en daarna ben ik begonnen te studeren. Dan heb ik 6 jaar daar mogen studeren, filosofie, theologie.
Was het met de gedachte om priester te
worden? Ja, het was met de gedachte om priester te worden. Ja, ja. Het was er in mij vanaf het begin, vanaf dat ik begon in, vanaf bij pater Sylvain in Merxem was dat idee al aanwezig. En ja. Maar aan het eind van die zes jaren, toen het was tijd voor die de eeuwige gelofte. Dus we deden elk jaar een gelofte van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan de armen. Maar dan toen het was tijd voor de eeuwige gelofte, de twee broeders die hetzelfde jaar waren, ze sprongen in de lucht van de blijdschap. En ik zakte. Ik werd heel. Nu al, ik zeg het niet. Ik had geen vrede mee. En dan hebben we er terug over gesproken, terug onderscheiding. Moeder Elvira had me al gezien dat ik soms, wanneer ik te moe was, weer al die depressie kwam enzovoort. Ze had me gezegd: maar zou je niet een vrouw willen die je zou troosten? En ik dacht: allee, zeg, ik ben nu in mijn vijfde jaar op school daar. Helemaal bezig. En, maar daarna die woorden kwamen ook binnen. Hè? En het heeft nog lang geduurd. Hè? Maar toen de innerlijke vrede is de teken ook om de juiste weg te volgen. Het was, natuurlijk moet je onderscheiden, hè? Is dat misschien een verleiding van bekoring, maar het was meer dan dat. Het was echt een onvrede enzovoort. En dan vond ik heel mooi, toen ik zei, ja, ik stop ermee. Don Stefano, de verantwoordelijk, zei, Pascal, want ik voelde me een beetje schuldig daarvoor. Hij zei, Pascal, als de Heilige Geest, of als je al die tijd nodig hebt gehad en al die studies, om te begrijpen wat God van jou wil, we zijn super content voor jou. Hè? Dus ben ik dan nog 2 jaar naar de missie gegaan in Brazilië om voor kinderen te zorgen. En ook met het idee, misschien vind ik een sympathieke missionaris, gezien dat waren daar leken enzovoort. Ik heb ik daar niet gevonden, ben ik terug naar België gekomen. Dan heb ik frieten gaan verkopen eerst aan het station om terug in België te landen. En daarna een enkele jaren als restaurateur van meubels en zo. Maar dan in gesprek met de bisschop om te kunnen werken als pastoraal werker, een opleiding, enzovoort, enzovoort. En dan een reis naar Saluzzo en Christine leren kennen.
Ja. Ja. Het is grappig, Christine, bij de kennismaking had je mij al toevertrouwd dat er ooit een gebed van u was. Heer, ik wil geen saai leven.
Absoluut.
Ja, ja. We kunnen wel zeggen, de man dat je bent tegengekomen heeft alvast geen saai leven gehad.
Voilà. Daar ben ik heel dankbaar voor. Je is gekniet door het leven en door God. Hè.
Ja.
En dat komt allemaal van pas vandaag. Hè.
Ja, want jullie getuigen ook heel open daarover. Dat is iets voor jullie, de weg met geloof en alles, dat is iets dat jullie heel open over spreken.
Jawel, jawel. Ja. Het is voor ons een evidentie. Hè. Ja. Zonder God, zonder het geloof, dan zouden we hier al niet meer staan. Hè.
Ja.
Ja. Het leven is niet gemakkelijk. Hè. Het is met vallen en opstaan. Maar voor mij is het altijd duidelijk geweest samen met Maria onder het kruis. Ik heb nog nooit ergens gelezen dat Maria zei aan haar zoon die aan het kruis hangt: hey, manneke, kom er een keer af, dat is mijn plaats. Voor mij is het altijd een duidelijk teken geweest van ja, ook voor mij als pastoraal werker, ik moet mijn plaats kennen. En mijn plaats is niet achter het altaar. Dus ik heb er geen vrede mee om zelf voor te gaan. Dat kan ik niet. Dat is niet omdat ik dat niet wil, dat is niet omdat ik dat niet kan. Dat is omdat dat voor mij niet strookt met wie Maria voor mij is. Mm-hmm. Ik moet de plaats van Christus niet innemen. Hè. En Maria, die, voor haar is niets vreemd. Als vrouw, als moeder. Ze heeft zoveel zelf meegemaakt. Ze wist ook niet wat ze met haar kind moest aanvangen. Ze is moeten vluchten, hè. Dat kind is daar gekomen. Ze heeft ja gezegd zonder te weten wat er ging komen. Dat is voor ons ook zo. Je zegt ja, op een bepaald moment aan iemand die je ontmoet, zeg je oké, we gaan de stap van het huwelijk nemen. We gaan ervoor zonder dat je weet wat het allemaal inhoudt. We zeggen ja op de komst van de pleegkinderen, we zeggen ja op eigen kinderen. Je zegt ja op de engagementen die u passeren, waarvan je denkt, ja, daar kan ik iets in betekenen. Of je ziet dat dan ook als het verlangen van God om daar uw leven te geven. En als ik nu achteruit kijk, denk ik ja, alle puzzelstukjes vallen in elkaar. En niets is verloren. Hè? Dus wat ik vandaag mag doen. En wat ik binnen 10 jaar zal doen, dat zijn de vruchten van vandaag en van het verleden. Dus het staat niet staan los van elkaar. Mm-hmm. En dat vind ik mooi als gelovige om dat ook zo te kunnen zien. Ja.
De hand van de voorzienigheid eigenlijk.
Absoluut, ja. Jawel.
Ja. Ja. En Christine, jijzelf zit je ook in voor Mary's Meals.
Ja hoor. Ja, Mary's Meals is een organisatie begonnen in Schotland. En die voorzien maaltijden op school aan kinderen. In 2002 zijn ze begonnen in Malawi aan 200 kinderen. En op vandaag kunnen we zeggen, zoveel jaar later, krijgen 2,6 miljoen kinderen elke dag een maaltijd op school. Over heel de wereld. We zijn in 16 landen actief. Een belangrijk gegeven voor Mary's Meals is de belofte. Het is niet zoals veel NGO's die zeggen, maar kijk, in deze periode van 2 jaar doen we alles voor jou en dan moet je plan trekken, dan stopt onze medewerking. Als Mary's Meals de belofte doet om te starten in een regio, in een land, dan blijven die daar ook als er oorlog uitbreekt. We zijn begonnen in Aleppo, we zijn in Zuid-Soedan, we zijn in Ethiopië, we zijn in Haiti, in Cité Soleil. We zijn in Jemen. Het zijn allemaal gebieden waar het niet fantastisch loopt. Hè. Maar de kinderen die daar ooit de belofte gekregen hebben van wij komen met maaltijd op school, daar staan we vandaag nog altijd. Hè. Het is ook niet wij zelf die in de potten roeren. Hè. Dat zijn de mama's zelf die het doen. En ja, enkel de medewerkers in Glasgow, een handjevol, worden betaald. Voor de rest is het allemaal vrijwilligerswerk. Hè.
Dus ja, dus ook. Wat jij doet, is ook vrijwillig.
Hè? Helemaal, ja. Jawel. Ja. Jawel.
En is dat dan inzamelen, zoeken van...
Ja, hier in het Westen, in Noord-Europa, is voornamelijk fondsenwerving. Mm-hmm. Hè? En dan is het verhaal eigenlijk heel simpel. Je zet een bordje bij aan je tafel. Hè? Voor 22 euro per jaar kan één kind een jaar lang eten krijgen op school. Als ik op zondag naar de bakker ga of de verjaardag van een van de kinderen een feest wil organiseren, is dat bedrag vele keren hoger dan die 22 euro. Dus daarvoor zullen er weinig zijn die een boterham minder eten. Hè. Ja, ja.
En wat ik ook nog wilde vragen, de Cenacolo, die nu ook in België zijn. Jullie zijn daar ook hier in België bij betrokken. Hè? En hoe is de werking hier? Want dat is ook iets dat jullie samen doen. Hè?
Ja. Ja. Mm-hmm.
Ja. Maandelijks is er een bijeenkomst van de ouders van die kinderen hebben in Cenacolo, wereldwijd. En dat is een bijeenkomst om elkaar tot steun te zijn, maar ook met de woorden van moeder Elvira op weg te gaan. Hè? Van een onderricht te beluisteren, van wat doet dat met mij? Ook elke maand is er samen een eucharistieviering. En ouderen hebben ook steun aan elkaar. Hè? Want het zijn er al heel veel jaren trouw komen. Er zijn ouders die er pas bij komen. En de angst, de twijfel, ja, maar is dat wel iets voor mijn kind? Gaat hij daar niet veel afzien? Zo. Mm-hmm. Dat is een moeilijke weg. Hè? Mm-hmm. Dat gaat niet vanzelf. En die ouders hebben heel veel steun aan elkaar. En ook de jongeren van toen, hè, die nu ook volwassen zijn, zoals Pascal, hè, de exen, de broers en zussen die ooit de weg afgelegd hebben, die ontmoeten elkaar ook doorheen die oudergroep. Ja, volgende week is er ook een bijeenkomst in het Huis van Lourdes, ja, hè, waar Pascal ook naartoe zal gaan. De ontmoeting, het samenbidden, het delen van het leven, dat loopt niet vanzelf. Hè. En in Cenacolo hebben velen het geloof ontdekt en omarmd. Ja, hou dat dan maar vol als je terug in de wereld bent. Hè. Dat gaat niet vanzelf. Maar de steun die ze aan elkaar hebben, is zo mooi om te zien. Het blijven broers en zussen. Mm-hmm. En dat is wel heel mooi.
Het is een vraag van moeder Elvira ook, van de gemeenschap. Van ouders, we vragen u geen geld, maar we vragen dat jullie dezelfde weg gaan. En dat jullie ontmoeten, in Italië, dat is wekelijks, ontmoeten ze om samen te bidden. En dat zij ook zich kunnen bekeren. Want als je een zoon of een dochter hebt die aan drugs is, dat heeft een impact op heel het gezin. En dat komt ook van situaties in het gezin voor een stuk. En dat kwetst de relaties. Dus er is een hele weg te gaan. Zodat op dat, langs de kant, een genezingsweg als gezin. En ook om daarna elkaar te kunnen begrijpen. Want die jongen die daar twee jaar, drie jaar in Cenacolo leven, komt terug. Als je niet een beetje meestapt, snap je elkaar niet meer na een tijd. Dus daarom is die groep, die oude groep, Die zijn ook een grote hulp voor mensen die beginnen waar de zoon of de dochter nog niet in Cenaclo is, maar ze kunnen raad nemen bij andere ouders en zo. Hoe kan ik mijn kind tot zover brengen dat die de stap doet? Want dat is ook niet gemakkelijk.
Zeker. En zijn er zo veel ouders in België van kinderen die bij Cenaclo aangesloten zijn?
Hoeveel? Het hangt af, hè.
Dat hangt af jaar per jaar ook, hè.
Bij de bijeenkomsten zijn we tussen de 10 en de 20 mensen. Mm-hmm. Zo, het hangt af. Ja. Als het goed gaat, soms ook minder. Maar normaal is wel zoiets.
En ouders weten dat we er zijn. Hè. Mm-hmm. Ze kunnen ook met elkaar contact nemen zonder dat we dat moeten weten. Mm-hmm. Er is ook een WhatsApp-groep.
Ja,
er is heel veel steun en gebed onderling. Mm-hmm. En dat maakt het zo sterk. Mm-hmm. Ja.
Want Christine, je zei ook, het is soms moeilijk om na een traject bij de gemeenschap terug naar het gewone leven te gaan en dat vol te houden.
Ja, dat klopt.
Jullie hebben ook jonge mensen in jullie gezin tijdlang opgenomen, eigenlijk, om die overgang te maken. Hè?
Zo heel veel zijn er nog niet geweest, misschien ook goed. Hè. Maar we zijn ook een aanleunhuis. Hè, voor,
aanleunhuis, ja.
Hè, een aanleunhuis. We zijn niet echt een huis van het Cenaclo waar jongeren een heel traject kunnen volgen. Dat is vooral de bedoeling, omdat we merkten, jongeren die heel traject gedaan hebben, ga niet terug naar de plaats. Hè. Dat is ook wat de moeder Elvira altijd gezegd heeft, dat de gemeenschap nog altijd zegt, ga niet terug naar de plaats waar de verslaving bezig was. Hè, want de kans op herval is ook veel groter. Hè. Mm-hmm. En dan wilden wij daar ook een antwoord op bieden. Ons huis is groot genoeg. Om jongeren de kans te geven om als tussenstap bij ons te komen wonen. Wat moet je ook indenken als je jarenlang in gemeenschap leeft. En je doet alles samen. Je deelt je kamer, je deelt je maaltijden, je werk, je gebed. En dan moet je het plots allemaal alleen doen. Ja, de kans naar herval, naar eenzaamheid, is zo groot. En bij ons konden ze wat aansluiten bij het gezin. Dus samen de maaltijd nemen, je kunnen je hart luchten, vragen stellen. Ook zorgen dat de administratie terug in orde komt. Op zoek naar een job, herstel met familiebanden. Samen het gebed ook onderhouden. Er is iemand, hè. Iemand die 2 jaar bij ons gewoond heeft, die ook het Cenaclo gedaan heeft na 6 jaar. Dan een tijd proberen maar weg te zoeken en dat ging niet vlot. Die heeft bij ons haar plekje kunnen vinden en nu doet ze het eigenlijk wel goed. En denk ik, ja, dat is wel mooi.
Mm. Mooi, zeker. Maar ik kan me inbeelden dat dat voor een gezin toch ook wel een uitdaging is. Dat is weer een door elkaar schudden eigenlijk, hè, van de structuur en de gewoontes.
Ja. Voor ons is het altijd belangrijk, ons gezin is het belangrijkste. Dat is onze eerste roeping. Dat is ons huwelijk, onze kinderen. En ons huis is zo ingedeeld dat we op het eerste verdiep, daar wonen wij. En dat is de veilige plek voor de kinderen. Hè. Beneden is er de algemene ruimte, waar zij die bij ons wonen, hun eigen potje kunnen koken als ze dat willen. Maar dat eerste verdiep is de veilige ruimte. En daar kan er niemand zomaar binnenkomen zonder onze toestemming. Nu, naar de kinderen toe is het op zich ook een mooie leerschool. Want er komen nu eenmaal mensen in uw leven die ook niet altijd blijven. Die leren ook nu al op jonge leeftijd zien dat het leven niet altijd over rozen gaat. Ja, de pleegkinderen die weten dat uit eigen ervaring al. En die vinden ook heel gemakkelijk, vind ik wel, contact en connectie met de mensen die bij ons komen. Er is altijd een herkenning van, ik ben niet alleen die problemen heeft of gehad heeft. En de kinderen omarmen de mensen die bij ons komen altijd. Er is altijd een mooie band. En die blijft. Er blijft ook altijd contact met de meesten die bij ons gewoond hebben. Er is een heel hartelijk en warme familieband ontstaan. En dat maakt het zo mooi. Dus ons dorp groeit op die manier, ons netwerk. Dat is heel mooi.
Ja.
Ja.
Hallelujah. nostra luce, la nostra pace. Tu sei l'amor che tocca ogni cuore, che tocca ogni cuore. Mi hai liberato dal male, profondo, tu sei morto, sei risorto per noi, tu sei morto, sei risorto per noi, tu sei morto, sei risorto. Alleluia, alleluia, oggi è risorto il Signor, alleluia, 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 oggi è risorto il Signor. Canterò il tuo amore, Signor, con le mie mani esulterò il tuo nome, Signor, con la mia voce canterò il tuo amore, Signor, con le mie mani esulterò il tuo nome, Signor. Alleluia, 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 alleluia. Oggi è risorto il Signor. Alleluia, 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 alleluia. Oggi è risorto il Signor.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met het echtpaar Christine van den Bury en Pascal Humblet, die ons hun getuigenis brengen van geloof in hun leven als echtpaar, maar ook in hun persoonlijke leven. Ja, Christine en Pascal, jullie hebben zo net al verteld over de verschillende engagementen die jullie als koppel doen. Mensen ook opvangen, pleegkinderen. Het zijn ook vaak uitdagingen voor een gezin. Jullie hebben ook niet altijd de makkelijkste weg gekozen. Wat is eigenlijk jullie geheim om hier als koppel zo sterk in te blijven staan?
Praten en bidden. Hm. En vooral niet de hoogmoed. Hè. Heel erg bewust zijn vanwege kleinheid, vanwege zwakte punten. En durven om hulp vragen. Heel concreet ook. Hè. We zijn hier vandaag, en dat is mogelijk omdat er hulp in huis is voor de kinderen. Hè. Ja, zonder de mensen rondom ons kunnen we het niet. Hè.
Krijgen veel hulp. Hè.
Jawel.
En ook die mensen, bijvoorbeeld, inderdaad, wie zorgt nu voor onze meisjes? thuis. Maar dat is een vrouw die bij ons is komen wonen met haar zoon voor een periode. Dat was in nood toen. Ah, wel, maar dat was echt een goede band. Ja. Hè? Dan kon ze ook ons helpen. Ja. Dus we krijgen daarmee wat hulp. Ook. Dus het dorp die groeit. En ook als ik denk aan de pleegkinderen. We hebben ook heel veel goede hulp daar ook gekregen door de pleegzorg. Hè? Dat was... hulp durven vragen. Hè. Hulp,
en ook durven toegeven dat als het niet gaat.
Ja, nee kunnen zeggen af en toe.
En dat is ook typisch iets. Hè, de school van Cenacolo legt die maskers af. Je moet niet doen, je moet niet leven voor het oog van de straat. Als het gaat goed, gaat het niet, dan gaat het niet. Je moet niet doen alsof. Want dat houdt ook niet vol. Dat vraagt zoveel energie. Mm. En maakt jezelf leeg en hol. Hè. Ja, en uiteindelijk ook de club, de Grijze Kat, de mensen die daar allemaal bij betrokken zijn, dat is ook op dezelfde parochie. Ja, heel veel van hen komen bij ons thuis, wij komen daar. Er is heel veel samenwerking. Er is echt ook een vorm van samenleven zonder echt het huis deelt. Mm. En het gemeenschappelijke is altijd God.
Mm-hmm. De gemeenschap is heel belangrijk in Cenacolo, maar voor een christen in het algemeen.
Absoluut.
En misschien ook wel voor elke mens. Maar dat is wel een uitdaging soms, hè, in deze tijd. Ja. En misschien zeker in de steden. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja,
ja, het is geen evidentie om gemeenschap te vormen. En ik denk dat, zeker omdat wij ook niet als prille twintiger begonnen zijn aan ons huwelijk. Hè. We hebben al een leven achter ons. We hebben al de ervaring, we zijn gekneed, gevormd door het leven, ook heel veel pijn en lijden gehad. En dan weet je waar het op aankomt. En dan herken je ook bij de anderen die hetzelfde verlangen in zich dragen. En die herkenning maakt dat je tot gemeenschap kunt komen. Je kunt niet zomaar los op straat en iemand vragen, hey, yo, ik heb plaats aan mijn tafel, kom maar af. Mm-hmm. Je kunt dat doen, maar dat is fundamenteel, gaat dat niet blijven duren. Wat weet in de Grijze Kat, het is niet alleen maar armenzorg en voedselbedeling, het is ook de pijler, gebed, steun aan elkaar, de verbondenheid door Christus. Hè? Want het is nog altijd wat klinkt, Christus vindt je het. Hè? Dat draai je uit. En dat is niet alleen van mij persoonlijk, wij doen dat als koppel, wij doen dat met ons gezin, maar in de Grijze Kat die doet dat met de gemeenschap die er is, met de mensen die er dan zijn. In Cenacolo is datzelfde, in Merismiels is datzelfde. Ook daar hebben de pijler natuurlijk de financiële hulp, maar ook het gebed. Het is nu de meimaand, er is nu internationaal Pray in May. Dat ze zeggen, ja, elke dag bid alsjeblieft dat een van uw intenties voor de kinderen mag zijn van Merismiels. Ja, er zijn nog 71 miljoen kinderen die geen toegang hebben tot maaltijd en school. De stichter van Merismiels zei onlangs, want in februari was er nog een ontmoeting met de paus. En hij was daarbij. En hij zei, elk jaar wordt er 3 miljard pond in Groot-Brittannië gespendeerd aan hondenvoeding alleen. Met die 3 miljard kunnen wij die 71 miljoen kinderen eten geven. Ja, dat zet de mensen aan het denken. Hè.
Zeker.
Dat is geen pleidooi om geen huisdieren meer te houden, maar dat is wel een pleidooi van, zet uw hart open voor de kinderen die niets hebben. Hè. Ja. En dat vormt ook gemeenschap. Het samen bidden, het samen je schouders zetten onder een project waarvan je weet dat is zo zuiver. Ja. Dat kan alleen maar door Maria heen gebeuren, die leidt naar haar zoon. Door Maria naar Jezus. En vroeger was dat een altaarkleed in Meetkerken bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Door Maria naar Jezus. Ik ga dat nooit vergeten. Als jongere heb ik daar uren naar staan kijken. Toen niet goed weten en begrijpen wat betekent dat nu. Maar nu vandaag kan ik zeggen, ja, het is wel zo. De moeder die haar hart opent, maar die ook de deuren opent om bij haar zoon te geraken. Dat is voor iedereen op een andere manier, maar die deuren zijn er. Ja.
Een rode draad wel, doorheen al jullie engagementen, is wel dat jullie allebei een groot hart hebben voor kinderen en jongeren. Hè? Dat valt me wel op. Hè? Eigenlijk bij alle engagementen is dat toch zo. Hè? En dan ook nog pleegkinderen. Ja.
Zijn het meest kwetsbaren, denk ik. Hè?
Ja.
Ze hebben ook iets zo moois. Ook, hè? Kinderen hebben ook zo dat is de verwondering. Dat is
de spontaniteit ook.
Ja.
En zo eager.
Ze brengen veel vreugde ook. Alleen in zo'n... Ik vind dat, hè.
En eager to learn. Kinderen willen vooruit. Kinderen willen leren, die willen voelen, die willen beleven. En die laten ons vooral kijken hoe het wel kan.
Mm.
in opvoeden, soms kunnen ze echt vermoeid zijn en kunnen zeggen, ja, het is altijd hetzelfde wat moet ik vragen en herhalen. En dat is ook zo. Maar naast al die keren kan ik ook staan kijken naar onze kinderen en zeggen, maar zie nu. Ja, onze jongste dochter is nu bezig met de voorbereiding voor haar eerste communie. En die stelt dan de vraag, ja, maar als God elke dag de mensen en de dingen herschept, maar wie heeft God dan geschapen? Ja, dat zijn serieuze gesprekken. Dan denk ik van, dat gebeurt aan tafel, dat is aan de keukentafel.
Ja.
Ja. En dan denk ik, dat is de verwondering die ik heb voor de kinderen. Hè. Van waar halen die dat? Ja, het is er gewoon.
Ja.
Je kunt ook zeggen, ja, maar nu die ik kind, ik heb nu geen tijd. Nee, daar maak je tijd voor, omdat je voelt van, dat komt vanuit het hart zo puur. Als je dat nu afblokt, ja, dan zullen zij zeggen, waartoe dient het geloof dan nog?
Ja, er moet een openheid voor zijn om absoluut over alles te kunnen praten.
Jawel.
Ook.
Ja. Jawel.
Ja. Ja. Bidden jullie ook samen als gezin?
Jawel, elke avond hebben we het avondgebed. En daar was het voor ons van in het begin ook duidelijk en ook belangrijk, zeker naar de pleegkinderen toe, om te leren danken voor wat wel goed was die dag, voor wat mooi is. Hè. Al wat goed, schoon en edel is. Hè. Klinkt oer-Vlaams, maar het is wel zo. Hè.
En ook dank u en sorry.
En sorry zeggen.
Het was ons paus Franciscus leerde. Maar moeder Elvira leerde ons dat ook, maar dat is logisch. Hè. Eind van de dag.
Ga niet gaan slapen met ruzie.
Ja, en soms is het niet nodig, maar zo die kwestie is nodig van zeggen sorry voor dit of voor dat. En dan dank u leren, dank u zeggen voor het leven. Hè. Dat is... We zijn dankbare
absoluut
mensen. Echt, ook al dat van de cenacolo en wat wij doen, dat is ook dankbaarheid. Ook. Je denkt, je hebt zoveel goeds gekregen. Allee, ik spreek voor mezelf. Ik heb zoveel goeds gekregen. Echt een nieuw leven, een nieuwe kans. En dat is om dankbaar voor te zijn.
Jawel.
Moest ik niet dankbaar zijn, zou dat ook vergaan, denk ik. Maar ja.
Ja.
Dan dus... moet je... Liefde... Deze morgen, want we hebben ook een groepsmorgens, bieden we nog cenacolo. We ontmoeten met de WhatsApp, zo, hoe noem je dat? Audio alleen, hè? Maar we bieden de rozenkrans en we delen het evangelie. Zo, en we luisteren ook altijd naar moeder Elvira, een klein dienst. Ik heb een bestand met zoveel kleine opnames. En vandaag dat ging over de liefde. Ze zei, stop, kleine, hoe noem je dat... Bricholé, van brood, dat kruimels. Stop die kleine kruimels van liefde bedelen, te zoeken overal. Stop. Je hebt de leef van die volheid van liefde dat Christus je geeft. He, door de Heilige Geest is God aanwezig in ons. En hij is de volheid van de liefde. Dat leeft in ons. Beleef van die liefde. En die liefde geeft die liefde. Dien elkaar. He, de dienstbaarheid. Dan leef je in die volheid van liefde. Heb je niet meer... Ben je niet meer een bedelaar van, weet je?
Nee, we ontvangen het ook voor niets. Hè. Voor niets heb je ontvangen, voor niets zult je het ook geven. En dan kom je terug naar die voorzienigheid, naar die providenza, van wat je geeft. Het is ontelbaar wat je dan ook terugkrijgt en onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt in je dagelijks leven. Als je je hart kunt openstellen en zeggen, oké, kijk, God, wat ik van jou krijg, al die genade... Ik kan het maar doorgeven. Hè? Want wat je niet hebt, kan je niet geven. Maar als je het wel krijgt, dan vind ik zelf altijd... Ja, dan heb je ook een grote verantwoordelijkheid om daar verder iets mee te doen. Als het bij mij zou stoppen, is het niet juist. Ik kan niet anders dan het doorgeven. En eender waar ik ben. Hè? Ja.
Een vraag die ik jullie zeker ook nog wil stellen. Jullie hebben allebei al op verschillende momenten aangehaald. Want het is soms ook moeilijk. Hè? Er zijn soms tegenslagen. Het leven loopt niet altijd over rozen. Stel nu dat er iemand luistert naar ons gesprek die op een punt in zijn leven zit, of een diep punt, die niet weet wat aan te vangen met zijn leven, ook niet weet waar het geluk te zoeken. Wat zouden jullie dan vanuit jullie levenservaring tegen die persoon willen zeggen?
Ga op uw knieën, aanvaard dat het nu niet gaat. Maar weet dat God u altijd bemint. Hij is altijd de eerste die ons heeft liefgehad en die ons zal liefhebben. En mijn antwoord komt altijd als tweede. Maar is er altijd, ook als je hem niet voelt. Mijn ervaring zelf, op de meest moeilijke momenten en donkere periodes, was geen gevoel van, ik wil God ervaren, maar vooral, het is een wilsact. Ik weet dat hij er is, ik weet dat hij mijn vader is, en ik weet dat hij niet wil dat ik in deze ellendige situatie zal blijven. Dus er komt een moment dat er hulp komt. En weten dat de naasten, de oren Hè? En de ogen, de handen en de voeten zijn die God geeft en door wie God ook spreekt voor jou. Maar laat het ook toe. Probeer je ogen en je oren te openen om het ook te mogen zien en mogen te horen. Ja, wat wil God nu vertellen aan mij vandaag?
Dus zou zeggen, op een moeilijk moment, bid eerst, eigenlijk.
En bidden is al een groot woord. En dat is ook genade. We kunnen bidden is genade. En niet iedereen heeft de genade al ontvangen. Maar probeer gewoon te zien van, en te, ja, te weten, ik ben graag gezien. Ik denk dat dat het eerst is. En vanuit de liefde, weten dat je bemind bent, dan groeit het verlangen om de relatie met God en zijn kerk te hebben. En dan komt het gebed.
En Pascal, vanuit uw ervaring?
Oh ja, ik dacht dan een keer dat ik ook op mijn knieën was in de kapel daar in Medjugorje en ik zat het helemaal niet zitten zo. En daar achter mij was een broer die klopte op mijn schouder en die zei, vergeet niet, achter die wolken schijnt de zon. Na de wolken komt de zon. Hij zal terugschijnen. Altijd zo de hoop bewaren van op een dag zal de zon terugschijnen. U vasthouden aan dat. En dat is ook de verrijzenis van Christus. Hij is ook helemaal in de duisternis, in de dood gegaan. Maar is er niet gebleven. Dus wij kunnen ook met hem verrijzen en dan ja, zoeken. Zoek Christus en
zijn koninkrijk.
Ja, wij zoeken Christus en ja. Jezus en zijn koninkrijk. En met hem kun je verrijzen. Met hem. En weet dat je, wanneer je in de diepste van ellende, hij is naast jou. Hij is daar bij jou. Hè? Voor jou heeft hem geleden. Om met jou samen te verrijzen. Maar ik vind het delicaat, want ja, het zijn woorden. Hè? En als je erin bent...
Het is gemakkelijker gezegd dan achteraf.
Maar ja. Wanneer je erin bent, soms zie je het helemaal. En denk je, ja, gemakkelijk gezegd. Hè? Ja. Maar ja.
Maar net daarom, jullie zeggen, ja, het lijden is ons ook niet vreemd geweest in het leven. Wat jullie wel aan het begin van het gesprek zeiden, en dat ook een rode draad is door het gesprek, is dat Christus op de eerste plaats staat. Wie is Christus voor jullie? Christus die op de eerste plaats staat in jullie leven. Ja.
Voor mij is die Christus de verrezene, hè, de verrezen Heer en zo. Maar het is, ik ontmoet hem het meeste bij... Wanneer hij komt iets vragen, is het door die kinderen die kwamen, die waren in nood, dan was ik zeker, daar is Christus. Hij vraagt om hulp, hij vraagt. En dat is een kans om hem te ontmoeten. Of ik heb een vriend die drugsverslaafd en die komt er niet meer uit. Bon, het zal waarschijnlijk nooit uitkomen. Maar wanneer hij komt aan kloppen en hij is weer al de sleutel van zijn appartement kwijt en weet niet waar te gaan en soms dan zeg ik, wat doen we? Hè, Christus, wanneer Christus klopt, moeten we open doen. Hè? Dan doen we open, we geven hem iets te eten, een babbeltje, en misschien we laten hem daar bij ons slapen voor een nacht of zo. Weet je wat je kan? Hè? Wat kan? Altijd weten dat ons gezin moet ook, dat het moet haalbaar zijn voor iedereen. Maar ja, dat is zeker een plaats van Christus.
Ja, voor mij is Christus toch degene die mij het leven gegeven heeft, maar ook elke dag opnieuw geeft. En zonder Christus, ik zou hier al lang niet meer gezeten hebben, denk ik. Ja, hij laat mij de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Hij laat mezelf zien zoals ik ben. Maar ook met de schoonheid, met het gouden randje wat er ook is. En elke dag sta ik in bewondering voor Pascal, voor de kinderen, dat ik ook van mezelf kan verschieten van, man, dat ik nu niet gedacht dat ik dat kon. Of een inzicht dat ik kreeg, denk ja, dat komt niet uit mezelf. Hè. Ja. En weten dat je zelf in de tempel bent waar Christus in woont. Maar dat besef is er niet altijd. En misschien maar goed ook, ik zou niet meer durven bewegen waarschijnlijk. Maar ja, dat besef van, hij is de eerste, hij is de laatste, punt. En ik kom van hem en ik hoop dat ik mag terugkeren naar hem. Ooit.
Hij is de eerste, hij is de laatste. Ik ga er toch nog bijvoegen. We zijn hier bij Radio Maria. Christine heeft al verteld dat Maria voor u heel belangrijk is, eigenlijk in de manier waarop je in het leven staat, tout court, en in uw geloof. Wat is de plaats van Maria in jullie gezin en misschien ook in de gemeenschap van Cenacolo?
Ja, de moeder van God, hè? Maar ook onze moeder. En zonder Christus geen Maria. Zonder onze lieve vrouw zou Jezus er ook niet geweest zijn. Waar waren wij dan? Hè? Ze is er gewoon altijd geweest voor mij. Ook in ons gezin. Hè? Ze wordt genoemd. Hè? Onze eigen dochter heeft de naam van Maria gekregen, niet zomaar. Hè?
Ja, Maria van Medjugorje is ook heel belangrijk in ons leven. En de moederlijke tederheid. Voor mij zeker, Maria, dat is de tedere omhelzing. En wanneer we bidden de rozenkrans, dat is geborgen in haar schoot. Zo, weet je? En dat herschept, zo, dat geeft rust. Zij is er. Haar liefde van moeder over ons. In de Cenacolo is het zo. Zoveel gekwetste jongeren komen daar binnen. Waar de relatie met de moeder zo dikwijls ook niet is geweest. Wat het had moeten zijn. En dan het ontdekken van de moeder van de tederheid. Zo, die je pakt en je omhelst. Dat is toch heel bijzonder. Je voelt je geliefd. Ze kijkt naar jou, ze is zacht. En dat vind ik toch... Bij Pater Sylvain was er ook een icoon van de tederheid, zo van Vladimir. Hè? En op een moment een oefening had ik gehoord van... Zet u in de plaats van Jezus in de armen van Maria. Ik weet dat de eerste ervaring wat ik zag was een klein monster... Dat was een pakkend feitelijk. Maar daarna, met aldoende, werd die liefde, heeft het monster omhelst. Met evenveel liefde. En dan mag je zijn wie je bent, feitelijk. Hè? Als je je laat beminnen. Hè? Dat is de zekerheid van geliefd te zijn, Maria. Dat is wat de zieners ook in Medjugorje vertellen. Hè? Ik weet ook nog de eerste ontmoeting met Witska toen ze een pad over mij zei. Die nabijheid van Maria was zo mooi, hè? Ja. En daar spreekt een beetje een gekwetst kind ook, hè? Ja. Maar die dan mag genezen en groot worden en sterk worden dankzij de liefde, hè? Ik denk voor onze kinderen is het ook zo. Ze hebben... ook pleegkinderen hebben een goede mama. En zo, maar ze missen ook hun mama, hè? Ze kunnen ze niet dikwijls zien, maar dan... Onze dochter biedt ook de rozenkrans bijvoorbeeld, voor slapen gaan en zo. Ik denk dat daar ook is. Ook wanneer ik was ook in de missie, maar dat was ook zo. Hè? Maar ze is daar voor al haar kinderen. Hè? Vind ik het zo heel mooi.
En ze maakt geen onderscheid. Hè?
En ze maakt geen onderscheid.
En ze heeft zoveel plaats onder haar mantel. Hè? De veilige plek. Ja. Mm.
Christine en Pascal, ik wil jullie heel hard danken voor de mooie getuigenis. We zullen misschien besluiten met een Maria-lied ook van de gemeenschap van Cenacolo. Ja. Serva del Signor.
Serva del Signor. Ja. Dat is het lied toen wij elkaar leerden kennen in Saluzzo. We dachten, die moet ook klinken. Hè.
Mooi begonnen en de cirkel is rond.
De cirkel is rond, jawel.
Ja.
Dank u. En heel veel vreugde en... Succes ook met al het mooie werk dat jullie doen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ascolterà come te chi si abbandona troverà il coraggio di seguir la volontà di dire sì, eccomi come te. Il nostro cuore ascolterà troverà il coraggio di seguir la volontà, di dire sì, eccomi. Negli occhi tuoi splende l'universo nel dire sì. Ho ritrovato il senso, presenza viva d'immenso, serva del Signore, madre del mio cuore. Eccomi, Maria, sei la certezza della vita mia. Seguirò in ogni cosa che vivrò. Come te il nostro cuore ascolterà, si abbandona, troverà il coraggio di seguir la volontà, di dire sì, eccomi. Negli occhi tuoi lo sguardo di chi ha vinto nel dire sì, sarà un nuovo mondo, presenza viva d'immenso, madre del mio cuore, serva del Signore.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van dit tweede deel van een gesprek met het echtpaar Pascal en Christine Humble. Wat hun persoonlijke engagementen betreft, u kan altijd meer te weten komen over de gemeenschap Cenacolo en de oudergroepen die zij organiseren door een e-mail te sturen naar cenacolobenelux@gmail.com. Ik ga het ook even spellen. Cenacolo Benelux. Cenacolo is C-E-N A-C-O-L-O B-Nelux @gmail.com. Of u kan ook altijd bellen op het nummer
4, 86, 71, 91, 45. 04, 86, 71, 91, 45. Over Mary's Meals kan u meer informatie terugvinden op www.marysmeals.be of zijn Engels geschreven Mary, M-A-R-Y, S, M-E-A-L-S, marysmeals.be. Beide verwijzingen kan u ook op onze website terugvinden in het artikel. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.